Als u al op vakantie bent geweest, welkom terug. Hopelijk ben je een beetje ontspannen. Als je nog op vakantie moet gaan, nog eventjes volhouden. Goed, laten we samen bidden aan het begin van deze dienst. Dat we samen stil worden voor God. Heer, dank u voor deze nieuwe dag. Dank u wel dat u uw trouw aan ons iedere dag opnieuw toont. U onderhoudt ons leven, u onderhoudt uw schepping. En het is een bewijs dat u leeft en dat u van ons houdt. Heer, wij zijn hier met een verwachting om u te ontmoeten en ook elkaar. Heer, wij vragen, kom, wees aanwezig door uw Heilige Geest. Spreek tot ons deze morgen, leid ons, zegen onze tijd samen. Wij zijn hier in de naam van uw Zoon en wij vragen uw leiding. Amen. Ik geef het woord aan de muzikanten die ons zullen leiden in lofprijs.
We gaan samen vier liederen nemen. Voor het eerste lied gaan we recht staan. Maak groot onze God. En dan...
Oh,
leert me lopen op het water, de oceaan is wijd en diep. U vraagt me alles los te laten, daar vind ik u en ik twijfel niet. En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op u naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent u dichtbij. Ik ben van u.
My pride for the promise of new life.
laatste lied doen. 1000 generaties knielen in aanbidding.
Thank you. Goedemorgen. Ik ga deze micro nemen omdat ik straks een paar kinderen naar voren ga roepen. Ik ben terug van kamp. En ik vind het toch belangrijk om ook in de gemeente te vertellen. En zeker om de kampen onder de aandacht te brengen. Het was weer een heel bijzondere tijd. En deze week las ik iets in de krant, ook in verband met de kampen. Op kamp, Vlaamse traditie geeft levenslange vriendschappen. Tijdens hun zomervakantie zijn veel kinderen en jongeren in België te vinden op een zomerkamp. Daar sluiten ze vriendschappen voor het leven. En dat wil ik toch echt onder de aandacht brengen. En dat ging hier nu over de scouts. Hoe belangrijk het is dat wij onze kinderen naar de kampen sturen. En dat is nu voor de vriendschappen. Maar bij ons, als gelovige gemeenschap, is het ook heel belangrijk dat de kinderen ondergedompeld worden een hele week in het woord van God, dat ze opgebouwd worden om dan terug naar school te gaan, om krachtig te zijn. En ik wil toch iets vertellen aan alle drie. Wat vonden jullie heel leuk aan het kamp? Vertel het maar een keer aan de mijne.
Samen met andere mensen zijn.
Samen met andere mensen, dat is heel leuk.
Waterspelletjes.
Waterspelletjes. En jij?
Alle spelletjes.
Alle spelletjes. En ik ga misschien nog juist voorstellen het kunstenkamp. Dat is, vroeger was het een muziekkamp, dat was alleen muziek. Maar kunstenkamp zijn alle vormen van kunst. En dat ga ik nog gewoon een keer vragen aan de kinderen. Welke kunstvorm ze gekozen hebben. Je kon dans, muziek, beeld. Voor welke kunstvorm heb jij gekozen?
Dans.
Dans, ja. Dat was heel mooi. En
dans.
En de ouders kunnen dit bevestigen. Het was zeer mooi wat zij uitgevoerd hebben. En dan hebben voor de kunstvorm?
Drama.
Drama gekozen. En ik moet ook zeggen, jullie toonmoment, dat was ook heel mooi gedaan. Dus kijk, mensen, ik wil jullie warm maken en misschien nog iets. Dat komt daar altijd ergens bij. Kampen kosten ook heel veel geld. En na corona, ik heb dat ook gehoord op kamp, zijn de prijzen heel erg gestegen. Dus ook om kampplaatsen te vinden. En dat is natuurlijk heel vrijblijvend. En ik vind ook als kerk dat het belangrijk is dat wij dat ook blijven ondersteunen, omdat die kampen verder zouden kunnen doorgaan. Als jullie op het hart hebben om te steunen, om die kampen te kunnen laten doorgaan, gelijk welke kamp, want ganse zomer zijn er kampen, ik zou dit heel sterk aanbevelen. Het is nu de vijfde keer dat ik meegegaan ben in de keuken en ik moet altijd zeggen, ik vind het zo bijzonder. Dus dat onze kinderen dit mogen meemaken. En als ik dan terugdenk wat onze kinderen al die jaren hebben meegekregen op dat kamp, dat is iets, ja, dat is heel bijzonder. En vooral ook bidden dat hetgene die nu in hun harten is binnengekomen, dat dit vrucht mag dragen. Dank u wel. We gaan nog bidden. De kinderen mogen naar de zondagsschool. Het was een beetje een ander kindermoment. Maar ik had dat er heel graag tussen gekregen. En de meisjes zijn hier nu, want ze gaan op reis volgende week. Dus zouden we het niet meer zien. Dus wie gaat er bidden voor de zondagsschool? Ja.
Dank u dat we hier mogen zijn. En dat we kunnen genieten van de kerk. En dat het een hele fijne week volgende week kan worden. En dat alles goed is. En Jezus.
Oké. Zijn jullie er klaar voor? We gaan voort met ons reeks over de zeven hoofdzonden. En deze morgen gaan we het hebben over seks. Lust, de hoofdzonde lust. Oké. Oké, waar het is een PDF, ik weet niet of dat het zou werken. Ja. Voilà. We gaan het hebben over seks. Een thema dat toch ons allemaal raakt. Omdat het fundamenteel is. We zijn allemaal een seksueel wezen. Biologisch dan, man of vrouw. Ik ga het niet hebben over gender of geaardheid. Ik ga dat even aan de kant zetten. Maar mannen en vrouwen samen vormen wat het betekent om mens te zijn. In Genesis 1, vers 27, heel bekend. Ik ga het even voorlezen. Lezen we. En dit is echt heel fundamenteel. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Dus eenvoud, hem, de mens. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Meervoud. Dus er is een eenheid, de mens, maar samen is er ook een diversiteit, man en vrouw, zij. Dus de mens staat altijd in verhouding ten opzichte van de ander. Mannen staan altijd in verhouding ten opzichte van vrouwen en vrouwen altijd ten opzichte van mannen. Seksualiteit is dus heel fundamenteel. We zijn allemaal seksuele wezens. En het thema roept van alles op. Hoe dat jij jouw seksualiteit hebt beleefd tot nu toe, dat is heel persoonlijk. Dat kan overwegend positief zijn, of je kan ook slechte ervaringen meegemaakt hebben. Dus ik sta hiervan voor jullie met een zekere angst. Een zekere schrik, want het is toch een gevoelig thema. En ik wil proberen met nederigheid iets zinvol te zeggen over het thema van Gods visie op seksualiteit in het Koninkrijk van God. Laten we samen de tekst lezen. Vandaag is het uit Matthäus, de bergrede, dus Matthäus hoofdstuk 5. Matthäus 5, 27 tot en met 32. En ik ga onze tekst nu uit het Bijbel in gewone taal lezen, maar dan ga ik tijdens de preek citeren uit de herziene Statenvertaling, dat je toch wel... Soms is het goed om meerdere vertalingen een beetje naast elkaar te lezen. Matthäus 5, 27. Jullie weten dat de wet zegt, je mag niet vreemd gaan. Dit zeg ik daarover. Ook wie naar een andere vrouw kijkt en met haar naar bed wil gaan, gaat vreemd. Want hij is in gedachten met haar vreemd gegaan. Stel dat je rechteroog iets slechts ziet, iets dat je weghaalt bij God. Ruk je oog dan uit en gooi het weg. Je verliest dan een deel van je lichaam, maar anders kom je met je hele lichaam in de hel terecht. Stel dat je rechterhand iets slechts doet, iets dat je weghaalt bij God. Hak je hand dan af en gooi hem weg. Je verliest dan een deel van je lichaam, maar anders kom je met je hele lichaam in de hel. Jullie weten dat de wet zegt, als je wilt scheiden van je vrouw, moet je haar een scheidingsbrief meegeven. Dit zeg ik daarover. Je mag helemaal niet scheiden van je vrouw, behalve als je zelf vreemd gegaan is, als ze zelf vreemd gegaan is. Door te scheiden laat je haar vreemd gaan. Want dat gebeurt als ze met een ander trouwt. En je gaat zelf ook vreemd als je met een gescheiden vrouw trouwt. Goed, dat is een gedeelte uit de bergrede. In de bergrede geeft Jezus zijn visie voor hoe wij als kinderen van God mogen leven in het Koninkrijk van God, die nu met Jezus nabijgekomen is. En in het begin van de bergrede, vanaf vers 17, zegt Jezus dat hij niet gekomen is om de wet en de profeten, dus het Oude Testament, de Joodse Bijbel, om die af te schaffen, maar deze te vervullen. Vervullen. Nu, dat is moeilijk te begrijpen, wat wil Jezus daarmee zeggen, vervullen. En de wet en de profeten te vervullen. Het gaat niet hier over een vervanging. Het gaat niet over een vervanging van het Oude Testament. Maar eerder een verdieping of een verscherping van die oorspronkelijke visie van de wet en de profeten. Eigenlijk is het nog meer dan dat. Het is het volbrengen van wat er geen was van het Oude Testament, in en door Jezus. En het doel van Jezus zijn boodschap, dat van de bergrede is in vers 48 van hoofdstuk 5, waar we lezen: wees volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. Wees volmaakt. Jezus roept Israël op om terug naar Gods ideale visie voor de mens. Om terug naar de Hof van Eden te gaan, voor de zondeval. En Jezus geeft in dit gedeelte van de bergrede 6 casussen. 6 voorbeelden. En telkens in het begin van dat voorbeeld zegt hij: u hebt gehoord dat gezegd is. Met andere woorden, hij gaat citeren uit het Oude Testament en de profeten, de wet en de profeten. En daarop zegt Jezus dan: maar ik zeg u. 6 keer gebeurt dat. 6 voorbeelden. Telkens een gebod vanuit de wet, gevolgd door een herinterpretatie van Jezus. En die 6 voorbeelden, die doen eigenlijk allemaal hetzelfde. Namelijk, ze zeggen dat het juiste doen, gerechtigheid in Gods ogen, is niet alleen de wetten niet breken, maar God aan ons naaste lief hebben. Het gaat om een vernieuwd hart. Dus bijvoorbeeld de eerste casus dat we lezen, gaat over woede. Je hebt gehoord, werd gezegd, dood niemand. Dat is een van de 10 geboden. Niet vermoorden. Jezus zegt: super, heel goed, was prima. Maar dat is eigenlijk gemakkelijk, om niet te doden. Maar dat is het minimum. Wat Jezus voor ogen heeft, is de houding van je hart. Als je al in je hart haat of boosheid hebt, dat is wat Jezus over. Daar ligt hij de vinger. En dat is veel moeilijker. En volgende week zal Arjan daar verder over vertellen. En wij gaan vandaag kijken naar 2 casussen, 2 voorbeelden. De eerste in vers 27 tot en met 30. En dat is ook een van de 10 geboden: pleeg geen overspel. De tweede gaat over echtscheiding. En de vraag daar is: wanneer volgens de wet mag een man scheiden van zijn vrouw? Dat zijn de 2 casussen die we samen gaan bekijken. En een belangrijke vraag is: wat wil Jezus bereiken met deze 2 voorbeelden? Waarom noemt hij ze? Waarom kiest hij die? Ja, er zijn een heleboel wetten in het Oude Testament. Waarom die 2? Was het passen binnen de context van de bergrede, waar dat Jezus het ideale beeld van Gods gerechtigheid wil tonen, maar hij gaat dat nu toepassen op de relatie tussen mannen en vrouwen. Met andere woorden, het thema van seksualiteit. Wat is Gods visie, nu mogelijk gemaakt door Jezus, voor hoe mannen en vrouwen verhouden tot elkaar? Dat is wat we het over gaan hebben. Laten we de eerste casus bekijken. De wet zegt, pleeg geen overspel. Oké, dat is duidelijk. Maar Jezus gaat nog verder. Hij zegt, wanneer een man kijkt naar een vrouw om haar te begeren, is het gelijk aan overspel. We gaan daar even bij stilstaan. Wat bedoelt Jezus met kijken? En je merkt ook, Jezus richt zich tot de mannen. Jezus in dit heel gedeelte eigenlijk richt zich tot de mannen, niet de vrouwen. Waarom? Waarom alleen de mannen? Is het omdat mannen in het algemeen meer moeite hebben met dit? Is het omdat Jezus in zijn tijd de vrouwen onderdrukt waren en meer kwetsbaar? Ik denk dat het waarschijnlijk allebei is. Dus dat moeten we eerst zeggen. Het tweede, welk soort kijken? Jezus zegt, niet, de man mag niet kijken. Maar welk soort kijken heeft Jezus het over? En om dat te begrijpen, ga ik even uit Genesis 3 lezen. Genesis 3, vers 6. Genesis 3, vers 6. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten. En dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook wat aan haar man. Ze zag en haar begeerte ging uit naar dat vrucht, of een appel, zoals Evi zei. En ze nam het. Het is dat soort kijken. Het is een kijken met de intentie om te pakken wat niet van jou is. Nou, we kunnen het vergelijken met het tiende gebod. U zult niet de vrouw van uw naaste beheren. Het is duidelijk wat Jezus voor ogen heeft. Het is dat soort kijken dat we kunnen beschrijven als een langdurig staren van een man naar een vrouw met de intentie om een seksuele fantasie in zijn gedachten vorm te geven. Dat is overspel plegen met haar, zegt Jezus. Waarom is dat gelijk aan overspel? Wat als geen van de twee gehuwd zijn? Hoe kan het dan overspel zijn? Of wat als ze allebei gehuwd zijn met elkaar? Zijn seksuele fantasieën dan niet of wel oké? Jezus heeft het hier over grenzen. Maar daarom kunnen we het vergelijken met het gebod, u zult de vrouw van uw naaste niet begeren. Dat is een grens overschrijden. Maar heel belangrijk, het is niet alleen grenzen van het huwelijk, maar het gaat hier om iets dat meer fundamenteel is. De waardigheid van ieder mens geschapen in Gods evenbeeld. Wanneer een man seksuele begeerte koestert voor een gehuwde vrouw van een ander, is het niet alleen haar huwelijk dat geschonden wordt, maar ook haar eigen waardigheid als mens geschapen in Gods evenbeeld. Daarom is het even erg wanneer een man seksuele begeerte koestert voor een ongehuwde vrouw als voor een gehuwde vrouw. Want het gaat meer dan alleen om het huwelijk hier. Het gaat hier om een grens die overschreden wordt, namelijk de waardigheid van die persoon. Onlangs had ik een gesprek met een patiënte in het ziekenhuis en ze vertelde dat zij en haar man waren, wat uiterlijk betreft, wat iedereen anders dacht, perfect koppel. Ja, ze hadden een heleboel vrienden, Ze waren allemaal jaloers misschien een beetje van haar. Ze waren het ideaal perfect koppel. Iedereen dacht dat. Maar ze vertelde dat er geen liefde was in haar huwelijk. Er was geen intimiteit. Zelfs sprake van misbruik door haar man. Nu, het huwelijk bleef intact. Er was geen echtscheiding. Maar wat voor huwelijk was dat? We gaan het straks hebben over echtscheiding. Maar wat ik wil zeggen, is het doel is niet het huwelijk op zich. Uiterlijk, misschien lijkt het alsof dat er geen wetten worden gebroken. Ze blijven gehuwd. Maar het is niet een relatie zoals God het oorspronkelijk heeft bedoeld. Dus het gaat hier niet alleen om het huwelijk, maar meer fundamenteel hoe mannen en vrouwen omgaan met elkaar. Hoe mannen en vrouwen omgaan met elkaar. En dat is het probleem van dit soort kijken. De vrouw wordt geobjectiveerd. Ze wordt ontmenselijkt. Haar waardigheid als mens, geschapen in het beeld van God, wordt beschadigd. Dat heeft te maken met hoe de man de vrouw bekijkt en beschouwt. Het begint bij de houding van de man. Hoe dat hij denkt over vrouwen. Een van de gevolgen van de zondeval, dat we lezen in Genesis 3, is dat er een soort machtsspel komt tussen mannen en vrouwen. Lezen we in Genesis 3, nadat de zondeval, en God zegt dan eerst voor de slang, dan voor de vrouw en voor de man. Naar uw man zal u, dit is dus tot de vrouw. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. Nu, sommige mensen denken dat dat dan een bewijs is dat de man de baas is. Maar dit is een gevolg van de zondeval. Dit is een vloek. De manier waarop sommige mannen vrouwen minachten en beschouwen als seksuele voorwerpen voor hun eigen seksuele lusten, dat is een symptoom van dit soort machtsspel. Het is een gevolg van de zondeval. En ik denk dat dit is wat Jezus de vinger opdrukt. Die ongezonde machtsspel tussen mannen en vrouwen. Trouwens, ik denk dat vrouwen ook kunnen meedoen aan een machtsspel, maar dan misschien op een andere manier. En daarom is dit woord van Jezus voor iedereen. Voor zij die gehuwd zijn en voor zij die ongehuwd zijn. Voor mannen en voor vrouwen. Want allemaal zijn wij seksuele wezens. God heeft ons zo geschapen. En allemaal moeten wij ons verhouden tot de ander. En de vraag is, gaan wij meedoen aan dat machtsspel tussen mannen en vrouwen? Of gaan wij dat overstijgen en gaan we omgaan met de ander en met onze eigen seksuele gevoelens op een manier dat God het bedoeld heeft? De ideale visie die Jezus ons wil tonen in de bergrede. En wat is dat ideaal beeld dan? En daarvoor wil ik naar Matteüs 19 gaan. Niet meer in de bergrede, maar dat Jezus opnieuw een vraag wordt gesteld over het huwelijk. Ik ga het samen lezen, Matteüs 19, 1 tot 12. Vanaf vers 2. En een grote menigte volgde hem. En hij genas hen daar. En de fariseeën kwamen naar hem toe, dus Jezus, om hem te verzoeken. En zeiden tegen hem, is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten? En hij antwoordde en zei tegen hen, hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft? En gezegd heeft, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En de twee zullen tot één vlees zijn. Zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dan dat niet scheiden. Ze zeiden tegen hem, waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten? Hij zei tegen hen, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar van het begin af is het niet zo geweest. Maar ik zeg u, wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij en met een ander trouwt, die pleegt overspel. En wie met de verstotene vrouw trouwt, pleegt ook overspel. Zijn discipelen zeiden tegen hem, als de zaak van de man met de vrouw er zo voor staat, is het beter niet te trouwen. Maar hij zei tegen hen, niet allen vatten dit woord, maar alleen zij aan wie het gegeven is. Want er zijn ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn, en er zijn ontmanden die door de mensen ontmand zijn, en er zijn ontmanden die zichzelf ontmand hebben om het koninkrijk der hemelen. Wie dit vatten kan, laat die het vatten. Dus de Farizeeërs willen Jezus testen. Ze zoeken voor een fout. Ze willen dat Jezus ergens iets zegt, dat ze kunnen hem oppakken en zeggen van, ha, zie, hij is toch niet een goede leraar. Hij is een dwaalleraar. En de vraag die Jezus krijgt is, ja, hoe gemakkelijk kan een man van zijn vrouw scheiden? Altijd gericht tot de mannen. Want in die tijd alleen een man mocht het huwelijk ontbinden. De vrouw had dat recht niet. Dat is belangrijk om dat te onthouden. En er waren twee meningen in de tijd van Jezus onder de wetgeleerden. De een dacht dat de wet zei, de enige reden waarom dat een man mag het huwelijk ontbinden is een geval van ontrouw. Als zij ontrouw was. Als zij ontrouw was. De tweede uiterste in de mening van de wetgeleerden was dat er allerlei redenen kunnen zijn. Het eten heeft hem niet gesmaakt. Zij durft terug te spreken. Dat was de andere extreem. En het antwoord die Jezus geeft op die vraag, wanneer mag een man dan? Hij gaat terug naar Genesis 1. God schiep de mens als man en vrouw. En we gaan het al gelezen, Genesis 1, 27. En dan ook Genesis, later in Genesis 2. De man zal zijn vader en moeder verlaten en zich binden aan zijn vrouw. En de twee zullen één worden. God gaf de vrouw aan de man. Dus laat geen mens ontbinden wat God heeft samengebracht. Hier zien we Jezus zijn ideaalbeeld. Voor de zondeval. Hoe dat het was voor de zondeval. Terug naar Eden. En de Farizeeërs die zeggen dan, ja, maar waarom mag het dan wel volgens Mozes, volgens de wet? Waarom hebben we dat dan in de wet, hè? Dat er echtscheiding mogelijk is? En Jezus zijn antwoord daarop is om schade, om het kwade te beperken. Het is een soort concessie, een tegemoetkoming aan de gebrokenheid van deze wereld. Het is niet de bedoeling. Het is niet de oorspronkelijke bedoeling. En Jezus wil de nadruk leggen op dat ideaalbeeld van het Hof van Eden, waar man en vrouw naakt zijn en geen schaamte kennen, waar dat er geen machtsspel is, waar dat er harmonie is, waar dat ze elkaar bevestigen in hun mensheid en hun waardigheid als geschapen in Gods evenbeeld. En ik denk dat dit geldt voor alle relaties tussen mannen en vrouwen. Maar tegelijkertijd vormt het ook de basis voor het huwelijk. Een exclusieve verbond tussen één man en één vrouw, gegeven aan elkaar door God. En zo komen we tot de tweede casus dan, waar dat het gaat over echtscheiding. Want hier in Matteüs 19 lezen we eigenlijk een herhaling van wat Jezus in de bergrede heeft gezegd. Het gebod uit de wet, dat de man is toegestaan zijn vrouw weg te sturen, het huwelijk te ontbinden. Maar Jezus voegt eraan toe, wanneer een man zijn vrouw wegstuurt voor een reden anders dan ontrouw, dan doet hij haar overspel plegen. Wat bedoelt Jezus hiermee? Hij doet haar overspel plegen. Wel, zoals ik zei, in die tijd alleen een man kon zijn vrouw wegsturen. En in die tijd, een vrouw, een gescheiden vrouw, was heel kwetsbaar. Het was geen welvaart, maatschappij zoals wij dat nu kennen. Er had niemand om op terug te vallen. Er dreigde reëel gevaar dat ze zou sterven. Ze was dus heel kwetsbaar en moest opnieuw trouwen om te overleven. Jezus toont begrip voor haar situatie en legt toch ergens de schuld bij de man. Want in die tijd had de man meer macht en droeg dus meer verantwoordelijkheid. Jezus is hier denk ik niet aan het zeggen van zo moet het zijn. Dat is ook denk ik een belangrijke. Jezus weet wel heel goed wat de context is van die tijd. En Jezus spreekt tot de context van die tijd. Maar tegelijkertijd herhaalt Jezus dat ideaalbeeld van het huwelijk als een exclusieve, duurzame verbond tussen een man en een vrouw. In Matteüs 19 hebben we dan de reacties van de mannen, van de discipelen van Jezus gelezen. Als dat de risico is, dat ik dan getrouwd ben met een vrouw waar ik niet mee tevreden ben en ik mag haar niet scheiden, ja, dan is het beter om niet te trouwen. Frappant, hè? Zo'n uitdrukking van de discipelen van Jezus. Wauw. Het toont hoe dat zij vrouwen aan het huwelijk beschouwden. Ze zijn weigerachtig om zich toe te wijden als ze vastzitten. Opnieuw, Jezus legt de vinger op de houding van mannen ten opzichte van vrouwen. In plaats van om te gaan met hen als geschapen in het evenbeeld van God, is de neiging tot het gemakkelijk afdanken van vrouwen. En dat is dan de diepere betekenis van de wet. Niet hoe gemakkelijk kan ik mijn vrouw kwijtraken zonder de wet te breken. Dat was eigenlijk de vraag. Hoe gemakkelijk kan ik mijn vrouw kwijtraken zonder dat ik de wet breek? Maar dat is niet de bedoeling van de wet. Dat is niet de diepere betekenis van de wet. De vraag is, wat betekent het dat God ons aan elkaar heeft gegeven? Wat betekent dat? Welke verantwoordelijkheid heb ik als man naar haar toe? Er is een verschil hier tussen snel van af zijn en jezelf in te zetten voor het goede te zoeken en te doen. Een belangrijke vraag hierbij is, moet iemand die in een ongezonde en gevaarlijke huwelijk dan blijven kosten wat het kost? Dat is een heel moeilijke vraag. En het antwoord mag niet alleen oog hebben voor de wet, maar ook voor de pastorale noden van de betrokkenen. En dat is ook wat Jezus in dit gedeelte van de bergrede doet. Hij wil mensen helpen niet alleen te denken in termen van wat mag en wat niet mag volgens de wet, maar hij wil mensen dieper doen nadenken. Wat doet dit met de mens? Wat gebeurt er met de relaties? Hoe kunnen mannen en vrouwen beter omgaan met elkaar op een manier dat meer en meer gaat lijken op dat ideaalbeeld in de Hof van Eden? Dus het is niet gepast voor mij om nu algemene wetten uit te spreken over wanneer een echtscheiding mag en niet mag. Maar ik denk dat dat net niet het punt is. Belangrijk is dat Jezus hier oog heeft voor de mensen die betrokken zijn. Hij wil ons aandacht vestigen op hoe mannen en vrouwen omgaan met elkaar en wat hun houding ten opzichte van elkaar, wat dat doet met de ander. Het is duidelijk dat dit thema heel belangrijk is, hè? Want we lezen in vers 29 tot 30, als je je oog jou doet zondigen, pluk het uit, werp het af. Het is beter dat je één lichaamsgedeelte verliest dan je heel lichaam in de hel. Of je hand. Ja, Jezus zegt dan, bedoelt dat natuurlijk niet letterlijk. Hè? Ik denk dat er heel weinig in de geschiedenis van de kerk letterlijk hun oog en hun hand hebben afgehakt. Jezus bedoelt het niet letterlijk, maar hij wil aantonen hoe ernstig dit is. Want het is zo fundamenteel hoe dat mannen en vrouwen omgaan met elkaar. En we zien ook dan in de kerkgeschiedenis dat één reactie hierop, op dit soort, ja, op Jezus zijn leer, is een soort angst. Er is een angst ontstaan voor seksualiteit. We zijn zo bang geworden om te zondigen, dat we alles met seksualiteit wordt een taboe, wordt negatief. Moet vermeden worden ten alle kosten. Maar is dit zo? Is de Bijbel zo negatief over seksualiteit? Nee. De Bijbel zegt, wij zijn geschapen als man en vrouw. Seksualiteit is deel van wat het betekent om mens te zijn. De bedoeling is dat man en vrouw één worden. Dat lezen we ook van in het begin. En voor Paulus nog straffer, de eenheid van de man en een vrouw is een weerspiegeling van de relatie tussen Christus en de kerk. Dus de Bijbel is helemaal niet negatief ten opzichte van seksualiteit. Maar er is wel een spanningsveld. Er is wel een spanningsveld in de Bijbel. Aan de ene kant, seksuele verlangens kunnen leiden tot schade aan anderen, de vrouw die geobjectiveerd wordt, aan onszelf, gevolgen voor onze relatie met God. Maar tegelijkertijd is seks iets mooi en gezond binnen een huwelijk. En er is niks verkeerd op zich met het verlangen te hebben naar intimiteit tussen een man en een vrouw. Seksuele verlangens op zich zijn niet verkeerd, maar wat je ermee doet. En dat zal bepaald worden door jouw houding ten opzichte van de ander. En dat is de diepere betekenis dat Jezus zijn vinger oplegt. Jouw houding ten opzichte van de ander. Wanneer wij ten diepste erkennen dat ieder persoon een intrinsieke waarde heeft omdat zij geschapen zijn in een beeld van God, ja, dan gaan we onze eigen seksuele verlangens niet bevredigen door anderen te misbruiken. En het is belangrijk, dat wil je bijzeggen, heel belangrijk, dit geldt zowel voor mensen binnen een huwelijk als buiten een huwelijk. Ik weet niet wat dit allemaal heeft opgeroepen bij jou, en het is een gevoelig onderwerp, ik besef dat. Maar ik hoop dat Jezus zijn boodschap even goed voor ongehuwden als gehuwden is. Omdat het gaat hier over hoe mannen en vrouwen omgaan met elkaar. Ik wil eindigen met te zeggen dat Jezus ons het ideaalbeeld geeft. Hij roept ons op om te blijven streven naar dat ideaalbeeld. Maar de realiteit is dat wij leven in een gebroken wereld, waar we elkaar kwetsen en pijn doen, waar ontrouw en machtsmisbruik tussen man en vrouw helaas een feit zijn. Maar daarom zei Jezus ook, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Als je beseft dat je niet altijd recht hebt gedaan ten opzichte van de ander, en jouw Seksuele verlangens zijn tot uiting gekomen op ongezonde, schadelijke manieren. Dan ben je op de juiste plaats hier in de kerk. Want de kerk is niet bedoeld voor zij die nooit gezondigd hebben, maar is voor zij die goed weten dat zij niet volmaakt zijn zoals de Vader in de hemel. Want hier is vergeving en vernieuwing. De kans om te leren leven zoals God het ons voorstelt in het Koninkrijk van God. Amen. Laten we een tijd van gebed nemen. En ik wil ook erbij zeggen, als er bepaalde dingen zijn, als gevolg van deze boodschap, die je beseft, ja, ik moet hier verder aan werken, dan wil ik jou aanmoedigen, spreek met iemand die je vertrouwt. Zoek iemand die je vertrouwt om daarover mee te spreken. En je mag ook, als het gepast is, als je voelt dat dat kan, mag je gerust ook met een van de oudsten spreken als dat nodig is. Maar laten we nu een tijd van gebed nemen. En ik ga dan afsluiten. Heer, u kent ieder van ons. U weet wat dat er in ons hart afspeelt, in onze gedachten, in ons leven. Wij kunnen niets verbergen voor u, maar dat is ook ergens een troost. Want u bent niet een God die zoekt naar een reden om ons te straffen, maar in tegendeel, u hebt ons opgezocht en achtervolgt om ons te redden van onze zonden, van ons verleden, van onze gebrokenheid. Dank u wel dat wij mogen komen tot u zoals we zijn. Weten dat wij vergeven zijn. Dat u onze zonden wast. Dat wij rein en puur zijn voor u. Omwille van het bloed van uw Zoon Jezus. Heer, ik bid voor genezing en herstel. Voor iedereen. Zij die getrouwd zijn, zij die niet getrouwd zijn. Wilt u ons meer en meer vormen in uw gelijkenis? Mogen we meer en meer teruggaan naar dat beeld in de Hof van Eden, waar we omgaan met elkaar op een manier dat, ja, uw liefde, uw grootheid, uw bedoelens weerspiegelt. Help ons, Heer, om de juiste keuzes te maken. Vernieuw ons hart en ons denken. Amen. Toen brachten de wetsleraren en de fariseeën een vrouw bij Jezus. Ze had met een andere man geslapen en dat was ontdekt. De wetsleraren en de fariseeën zetten de vrouw in het midden neer. Ze zeiden tegen Jezus: Meester, deze vrouw heeft met een andere man geslapen en dat is ontdekt. Volgens de wet van Mozes moet zo'n vrouw gedood worden. Wat is uw oordeel? De wetsleraren en de fariseeën hoopten dat Jezus iets strafbaars zou zeggen, want dan konden ze hem aanklagen. Maar Jezus boog zich voorover en schreef met zijn vinger in het zand. De wetsleraren en de fariseeën bleven hun vraag herhalen. Toen keek Jezus op en zei: Wie van jullie heeft nooit iets verkeerds gedaan? Die moet als eerste een steen naar de vrouw gooien. Daarna boog Jezus zich opnieuw voorover en schreef weer met zijn vinger in het zand. Toen liepen de mensen één voor één weg, de leiders van het volk het eerst. Jezus bleef alleen achter met de vrouw die bij hem gebracht was. Hij kwam overeind en zei tegen haar: Waar is iedereen gebleven? Heeft niemand je veroordeeld? De vrouw zei: Nee, Heer, niemand. Toen zei Jezus: Ik veroordeel je ook niet. Ga naar huis en doe vanaf nu geen verkeerde dingen meer. Die woorden zijn voor ieder van ons, want ieder van ons is gelijk aan die vrouw. De woorden van Jezus spreekt hij tot ieder van ons. Ik veroordeel je ook niet. Ga naar huis en doe vanaf nu geen verkeerde dingen. Amen. Zijn er nog mededelingen, Jan? Of Thomas, of iemand anders? Dinsdag bid stond om de naam 14:00 daar te gaan. Ah, 14:00. Hier in de kerk bid stond. Okay. Blijf gerust nog voor wat koffie en thee en tot de volgende keer. Ah ja, barbecue, goed dat je het zegt. Als er mensen zijn die nog niet hebben ingeschreven voor de barbecue, op welke datum is dat weer? Herinner me. Volgende week zondag. Dan ligt het nog altijd van achter. Kan inschrijven van achter. Oké. Okay. Goeie zondag.